Goedenavond ook namens mij. Wat fijn dat er zoveel mensen weer aanwezig zijn. Ook in de tweede dienst die we met elkaar mogen hebben. De tweede kerstdienst. En wat hebben we wel heerlijk mogen zingen. Ik mag vanavond het woord met u openen en een aantal dingen met u delen. Ik wil het beginnen gaan lezen vanuit Lucas. Lucas hoofdstuk 2. Eigenlijk verder waar Jan toen straks is gebleven. Ik begin bij vers 8. En ga daarna door. En daarna lees ik nog vier versen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Maar eerst Lucas hoofdstuk 2 vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker is geboren. Hij is Christus, de Heere. En dit kind, dit zal het teken voor u zijn. U zult het kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zeide: eerst zei God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkte God en loofde hem om alles wat zij hadden gehoord en gezien, zoals tot hen gesproken was. Dan nog een paar versen uit de eerste brief van Paulus aan de Romeinen, vers 1 tot en met 4. En Paulus begint daar deze brief met de volgende woorden: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David, en wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen de zoon van God door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Tot zover. Wat fijn dat u allemaal hier bent en ik zie veel bekende gezichten, maar ik zie ook een aantal mensen die ik nog niet ken. En ik weet niet hoe je hier gekomen bent, met welke gedachten, maar soms als je de dingen leest en je kijkt dan naar je eigen leven om je heen, dan kan soms wel eens de gedachte komen of misschien wel eens de woorden uit je mond komen: ik begrijp het eigenlijk gewoon niet meer. Ik snap het allemaal niet. Soms, ook als je gelooft in God, kunnen dingen zo anders gaan in het leven dan dat je van tevoren had bedacht of gehoopt. Misschien ben je hier vanavond, misschien bent u hier vanavond met vragen over dingen die in uw leven zich afspelen, of problemen die er zijn, misschien op het gebied van gezondheid of huwelijk of financiën of wat dan ook. Je gelooft en je leven gaat zoals het gaat. En je zou soms andere dingen willen. Soms gaan dingen in de wereld ook anders dan dat je hoopt. En je ziet via de televisie, via internet, via welke media dan ook, zie je de dingen binnenkomen. En hoe meer je er naar kijkt, hoe meer je dat ook iets kan doen. Het gaat je beïnvloeden. En je begrijpt het niet. Misschien bent u hier vanavond gekomen op uitnodiging van een ander. Misschien bent u niet gewend om hier naar een kerk te gaan. En misschien denkt u: ja, ik weet ook niet of ik het eigenlijk wel zo leuk vind. De liederen zijn mooi. De preek moeten we nog maar afwachten. Maar ik ben hier wel, maar ik weet het niet zo goed. Weet u, er zijn zoveel dingen die ons bezig kunnen houden. Er zijn zoveel dingen waar je vragen op kunt hebben, dat je datgene uit het oog verliest waar het werkelijk om gaat. En ik wil nu alvast zeggen dat er een God is die van u houdt, die van jou houdt. En die uit liefde zijn zoon heeft gegeven naar deze aarde. Uit liefde is Jezus mens geworden zoals wij. Dat is een wonder. En toch kun je het anders beleven. Zoals bijvoorbeeld de man die ik gisteravond op de televisie zag. Hij had zijn hele huis versierd met allemaal lichtjes, allemaal prachtige figuren stonden er in de tuin. En de verslaggever vroeg aan de man, eigenlijk met het idee van wat een werk is dit, wanneer bent u hier aan begonnen? Hij vroeg eigenlijk, wanneer is kerstfeest voor u begonnen? Wanneer bent u hiermee begonnen? En de man antwoordde, nou dat is zo'n 34 jaar geleden geweest. Toen heb ik de eerste lichtjes opgehangen in de tuin en vandaar kwam het een na het ander en er kwam steeds meer bij. En ja, nu is het wat u ziet. Hij zegt, maar die twee dagen die doen me niet zoveel. Hij zegt, die twee dagen, ach, hij zegt, vaak komen er dan mensen die willen op bezoek komen, die je de rest van het jaar niet meer ziet. Nou weet je, blijf lekker weg. Dat was zijn reactie, dat is zijn beleven van kerst. Kerst ging over licht, kerst ging over misschien ook wel echtheid. Want hij wilde ook wel dat als mensen kwamen, dan moet het ook echt zijn. Soms begrijp je de essentie niet. En dat is ook weer best te begrijpen. Eerlijk gezegd vraag ik me wel eens af of de mensen over wie wij lezen in de Bijbel, neem even Maria en Jozef, maar ook de herders die straks nog te sprake komen, zouden zij je allemaal begrepen hebben wat eigenlijk die nacht inhoudt die wij kerstnacht noemen? Zouden zij beseffen toen, op dat moment, wat er werkelijk gebeurde, wat God aan het doen was? Zouden ze begrijpen, al die andere mensen daaromheen, dat God eindelijk iemand had gestuurd waarover al zoveel in de Bijbel is geschreven? En mensen lazen in die tijd ook zeker, lazen ze wat wij het Oude Testament noemen. Zij noemen dat, de Joodse mensen noemen dat de Tenach. Ze lazen de Torah. Ze lazen de profeten, ze lazen de andere geschriften. En ze lazen daarin elke keer weer dat God had beloofd dat er iemand zou komen die een koning zou zijn en een heerser zou zijn. Als wij in ons land in deze tijd horen over koning of heerser, dan gaan er allerlei beelden bij jezelf opkomen. En niet altijd is dat heel positief. Maar in die tijd, die cultuur, en zeker in het geloof waarin deze mensen waren, was de komst van een koning zo bijzonder. De Bijbel staat daar vol mee. Genesis 49 bijvoorbeeld. Daar lezen we dat Jacob aan het einde van zijn leven was gekomen. Jacob, een van de bekende namen, Abraham, Isaac, Jacob. Maar Jacob was aan het einde van zijn aardse leven gekomen. En hij wilde nog één keer al zijn zonen voorlangs hebben. En hij wilde hen zegenen en hij wilde woorden over hen uitspreken. Als het ware profetisch over datgene wat er nog zou gaan gebeuren in en door hen heen. Stuk voor stuk kwamen ze langs. Eerst Ruben en toen Simeon en toen Levi. En daarna kwam Juda. Je hoort al die namen en ook de anderen zijn de stammen van Israël. Juda was ook zo'n stam. En over Juda wordt het volgende gezegd door Jacob. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. En even later, de scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf, totdat hij komt die er recht op heeft. Hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En dan gaat het een tijd door en dan komen we in het boek Kronieken uit. 1 Kronieken. En daar wordt aan David beloofd dat de koning David, dat in zijn nageslacht, vanuit zijn nageslacht, zal een koning komen die voor eeuwig zal regeren. Er zal altijd iemand op de troon van David zitten. En dan staat erachter, ik zal een vader voor hem zijn en hij zal een zoon voor mij zijn. De eerste die daarvoor in aanmerking kwam vlak daarna, dat was Salomo. Maar Salomo ging de fout in. En Salomo ging zo de fout in dat na hem het koninkrijk van Israël in tweeën brak. Maar je leest hier eigenlijk al over iets wat nog komen zal, want er zou eeuwig iemand op de troon zitten. De profeten spraken er daarna over. Onder andere Jesaja, en ik wil een stukje met u lezen vanuit Jesaja, hoofdstuk 9. We hebben net al in het begin al een paar van de namen gezien waarmee het kind Jezus wordt betiteld, maar ik wil even van het begin. Het staat als volgt in vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijvers hebt u verbroken als eens op Midjansdag. Ja, elke laar stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Je zou bijna denken, ja, de mensen die in de tijd van Jezus leefden en ze lazen de profetie vanuit Jesaja, dan zouden ze kunnen denken, ja, dat moet voor deze tijd zijn. Want de Romeinen waren in het land, de Romeinse bezetter was er, er waren soldaten van Rome in Israël. En deze profetie zou kunnen betekenen dat de koning daar een einde aan zou maken. Want staat er dan achter in vers 5, want, en dan komen de woorden die we al gelezen hebben. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De naeven van de Heere, van de legermachten, zal dit doen. Wat een uitzicht is hier. Er zou een einde komen aan bezetting, aan oorlog. Er zal vrede zijn voor altijd. Er zal voor altijd iemand op de troon zitten. Dat was de verwachting waarmee mensen honderden jaren leefden. En elke keer was er wel weer een vijand. En elke keer gebeurde er weer wat anders. Maar de mensen die, kan ik me zo voorstellen, en dat gebeurde ook wel, dat mensen uiteindelijk zeiden, God, waar bent u nu? Hoe zit het nou met de belofte? Waar blijft de uitkomst van de belofte? Er is zoveel aan de hand in de wereld. Er is zoveel. Bent u ons vergeten? Bent u mij vergeten? Denkt u nog aan ons? En dan gebeurt er iets bijzonders. Honderden jaren na deze profetie van Jesaja. Een engel verschijnt. Plotseling aan Maria, een meisje. En die engel die zegt tegen Maria iets waar Maria's hart sneller van ging kloppen. Niet alleen vanwege de boodschap dat zij zwanger zou worden. Nee, ook van wie. De engel zegt, het heilige wat uit je geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. Waarom? Omdat Maria geen seksuele relatie had met een man. Maar, zei de engel, op de vraag van Maria, hoe kan dat nou? Nou, zei de engel, de Heilige Geest zal over je komen. De kracht van God zal je overschaduwen. En daarom zal wat uit jou geboren wordt, het Heilige zal Zoon van God genoemd worden. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En dan komt het. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Het is precies zoals Jesaja, maar ook de profeet Micha had benoemd in zijn profetie. Er zou een koning komen. De belofte leken uit te komen. En Maria op een wonderlijke manier zou geboorte geven aan deze koning, die ook wel de Messias wordt genoemd. God was zijn belofte en zijn volk niet vergeten. God is niet iemand die iemand anders vergeet. God heeft ook uw gebed gehoord. God is jou niet vergeten. God is je gebed niet vergeten. God zijn de woorden die je uitgeroepen hebt, misschien wel vanuit nood, van God, als u er werkelijk bent, dan. Het is gehoord. Het is gezien. Je situatie is gezien. Het punt is dat het soms bij God anders gaat dan dat wij graag zouden wensen. En dat is voor mensen als wij heel lastig om te begrijpen. Want je hebt toch iets voor ogen hoe het zou moeten gaan. Met je zaak, in het huwelijk, financieel, noem maar op. Je hebt iets voor ogen misschien wel voor je kinderen. Voor je kleinkinderen. Voor je ouders, grootouders. Je hebt een plaatje voor ogen hoe het zal gaan en wat je van God vraagt en wat God zou moeten doen. Maar God werkt zo anders. Ook hier in deze geschiedenis. In deze geschiedenis gebeurt er van alles in een hele korte tijd. Waar mensen honderden jaren op gewacht hebben. In één keer lijkt het of dat de hemel ingrijpt en dat ze in een hele korte tijd dat God dingen doet dwars door de omstandigheden heen. Dwars door de omstandigheden heen van een rijk, een Romeins rijk, wat steeds groter werd en waar een Romeinse keizer was die ook een groot deel van de wereld bezette. Een Romeinse keizer die uiteindelijk ook mensen op weg lieten gaan om zich in te laten schrijven in de stad waar zij vandaan komen, waar hun voorvaderen vandaan kwamen. Om te kijken hoe groot het rijk was. Om te laten zien hoe groot zijn macht was. En om te ontdekken hoeveel belasting hij kon innen, zodat zijn oorlogsmachine nog verder kon worden betaald en uitgebreid en zijn rijkdom nog verder zou kunnen toenemen. En mensen lazen daar al die profetieën en lazen daar alle beloften en keken om zich heen en er was nog niks te zien. Maria en Jozef, zij wisten wat God had beloofd. Zij wisten wie het kind zou zijn wat Maria geboorte mocht geven. De vraag is, en dat heb ik al eerder gevraagd in een preek die ik heel eerder hier gaf, zouden de mensen in die tijd werkelijk begrepen hebben wat God deed? Zouden ze begrijpen op welke manier God zijn belofte zou invullen? Een geboorte door de Heilige Geest, een kind gemaakt in Maria, nieuw leven. Gods zoon, en dan het moment dat ze op weg moesten, terwijl Maria juist hoogzwanger was. Dat was niet het moment eigenlijk om op reis te gaan van Nazareth naar Bethlehem. Maar ze moesten op weg, want ze moesten zich laten inschrijven. Dat was wat de keizer had bepaald. Heere God, hoe moet dat nou? Maar goed, het is uw zoon die geboren wordt. En dan komen ze daar en is alles vol. Want heel veel mensen zijn onderweg. En ze mochten uiteindelijk onderdak vinden in wat een stal wordt genoemd. Dan moet je niet zo'n houten stalletje voorstellen. Het was een holte in een rots waar dieren voedsel konden krijgen. En vlakbij een herberg ook waar de mensen dan sliepen. En zij mochten daar binnen zijn. En in die nacht, op die plaats, gaf Maria geboorte aan haar zoon. Geboorte aan Jezus. Maar er was toch een koning beloofd? Een koning die de zoon van God ook nog was? Een koning, dit is toch geen plek voor een koning? Dit is toch niet een plek voor iemand die hoog in aanzien staat? Een voerbak voor dieren, dat werd zijn weg, zijn wieg. Hoe zat dat? En dan in die nacht, dat Jezus werd geboren, dat Maria en Jozef daar waren in die stal, gebeurde plotseling nog iets anders. En dat hebben we net gelezen, dat er een engel kwam. En die kwam bij de herders die daar bij hun kudde waren rondom Bethlehem. En plotseling scheen een groot licht om hen heen. De heerlijkheid, de glorie van God straalde. En ze werden bang. En die engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn. Hij zei, Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik verkondig jullie een boodschap die grote blijdschap gaat brengen voor heel het volk. Een boodschap die zo belangrijk is. Hij zegt namelijk, vandaag is voor jullie in de stad van David de Redder geboren. Hij is de Christus, wat ook wel de Messias is, de Heere. De woorden die hier vertaald worden met, ik breng jullie een goede boodschap. Ik breng jullie een boodschap waar iedereen blij van wordt. Is één woord eigenlijk waar ons woord evangelie vandaan komt. Evangelie naar Lucas. Evangelie betekent eigenlijk de goede boodschap. Maar de term die gebruikt wordt, is een term die alleen maar werd gebruikt om de komst van een nieuwe koning aan te kondigen. Dat is wat de engel eigenlijk deed. Hij kwam en hij zei, ik kondig jullie een nieuwe koning aan. Met die boodschap kwam hij. En heel het volk zal daar blij om zijn. Het is een blijdschap die is voor jullie. En de herders, ze waren dan misschien wat rouwdouwers. Ze waren niet te hoog opgeleid. Maar ze waren wel degene die ook onderwezen waren in de schriften. En als toen ze dat hoorden, wisten zij de profetieën van Jesaja. Ze wisten de profetieën van Micha. Ze wisten de woorden die ooit beloofd waren. En toen de engel klaar was met hun dat te zeggen, kwamen er nog meer bij. En die spraken de woorden, vrede, of ere aan God in de hoge en vrede voor mensen van zijn welbehagen. En de herders zeiden, laten we gaan kijken. Laten we gaan zien wat door de Heer is gezegd. Laten we het kind gaan zoeken, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. En zo gebeurde het. God gebruikte omstandigheden. Ik heb er wel eens over nagedacht van hoe zou de Heer dat doen? Hoe werkt dat bij God? Hij gebruikte omstandigheden van een Romeinse keizer. Die allerlei landen innam. En dan zijn daar in dat rijk Jozef en Maria. Die worden uitgekozen, ze komen uit de lijn van David. De schriften zeiden ook dat de koning die geboren zou worden, zou uit Bethlehem komen. Dus Jozef, Maria, die waren in Nazareth, maar moesten naar Bethlehem. En precies dan gebruikt God dan blijkbaar het moment dat de keizer zegt, iedereen moet naar zijn eigen plek. En dan gaan Maria en Jozef naar Bethlehem. En precies daar in Bethlehem, in die nacht, wordt de koning geboren. Het enige antwoord dat ik kan bedenken is dat God is alwetend. God kan alles. En God leeft boven de tijd. Wij moeten door de tijd heen. Hij leeft boven de tijd. Maar hij regelt het zo dat allerlei mensen overal gebruikt worden om tot zijn doel te gaan komen. Met Israël. Maar ook met jou en met mij. Dat is de grootheid van God. Hij zorgt ervoor dat het precies zo gaat. Zoals hij het wil. En hij zorgt ervoor dat het precies zo gaat zoals hij beloofd heeft. En zo gebruikte hij een keizer, zo gebruikte hij de bezetting, zo gebruikte hij mensen die daar waren. Zo gebruikte hij de herders. Zo gebruikte hij de wijzen die uit het oosten kwamen, die een ster hadden gezien. En ze gingen naar Herodes, die ook weer werd gebruikt. En ze zeiden, waar is de koning van de Joden? Want we hebben zijn ster gezien. Zij wisten, er is een koning geboren. En nu ben je hier vanavond en misschien heb je het al vaker gehoord. Misschien al vaker gelezen. Misschien kijk je hiernaar en denk je, oké, je spreekt mooie woorden. Maar voor mij is het gewoon een kind in een kribbe, op een bepaald moment geboren in Bethlehem. Herberg was vol, jammer. Er worden zoveel kinderen elders geboren dan dat men eigenlijk had gepland. Er zijn mensen op de vlucht en die krijgen kinderen ook in een vreemde omgeving. Als je zo kijkt met menselijke ogen, ja, dan zie je ook niet zoveel bijzonders. Maar ga je leren kijken met de ogen van Maria en Jozef. Ga je leren kijken met de ogen van de herders. Dan ga je iets anders zien. dan ga je zien dat de beloften van God echt zijn. En dat hij zijn woord houdt. En dat hij jou en mij, en net zoals de mensen daar, zag en ziet. Maria vertrouwde erop dat God zou doen wat hij beloofd had met haar kind. Ik vraag me wel oprecht af. Zou Maria geweten hebben wat er met het kind zou gaan gebeuren? Zou Maria geweten hebben dat op een dag haar zoon wonderen zou doen? Water in wijn veranderen. Over water lopen. Zieken genezen. Melaatsen reinigen. Doden opwekken. Zou Maria geweten hebben? Ze wist dat Jezus de Zoon van God was die zijn volk zou reinigen van de zonde. Maar zou ze geweten hebben hoe? Dat uiteindelijk haar zoon, toen hij opgroeide en ongeveer 33 jaar was, aan een kruis werd genageld voor de zonde van de wereld, omdat hij onschuldig was en als volmaakt offer voor iedereen aan een kruis zou gaan eindigen. Zou dat zijn wat Maria wist? De Bijbel spreekt daar niet over. Mag je gedachten over hebben? Ik denk het eigenlijk niet. En ik denk dat misschien eigenlijk dat ook maar goed zou zijn. Misschien wil je niet alles van tevoren zo weten. Want dan ga je de pijn al voelen van iets wat straks nog moet gaan gebeuren. Maar wat ze ook denk ik niet wist, is dat haar zoon zou sterven en weer opstaan uit de dood. Wat ze niet wist, is dat hij weer terugging naar de Vader en dat hij daar zou zitten op de troon. Op de troon als een koning die regeert, niet over een aards koninkrijk, maar over een hemels koninkrijk, het koninkrijk van God. Wat ze nog niet toen besefte wellicht, was dat de troon van David iets is wat veel groter is nog dan wat het leek. En dat die koning, dat koningschap nu al is. Het was toen Jezus voor Herodes stond. Dat Herodes vroeg, bent u de koning van de Joden? En Jezus antwoordde niet. Hij zei alleen maar, u zegt het. En Herodes begreep niet dat het ging over het hemelse koninkrijk. Misschien bent u vanavond hier gekomen omdat het zo hoort met kerst. Misschien ben je gekomen omdat je het gewoon graag wilt. Ik wil deze kerstnachtdienst weer bijwonen. Misschien ben je meegenomen door iemand anders. En zeg je, ach, ik zie het wel. Hoe je ook bent gekomen, je bent van harte welkom hier. Maar je bent ook altijd welkom bij de kind in de kribbe die de man aan het kruis werd. Je bent van harte welkom om bij hem te zijn, want hij nodigt je uit om te leven met hem. Hij nodigt je uit niet om alles te kunnen begrijpen. Hij nodigt je uit om hem gewoon te volgen en te geloven. Je gaat niet meer geloven doordat je meer begrijpt. Maar je gaat meer begrijpen omdat je gelooft. Dat is niet kijken met je natuurlijke ogen. Dat is kijken met de ogen van je hart. Dat is je hart openstellen en zeggen, Heer, ik heb geen idee wat ik nu vraag, maar ik wil geloven. Ik wil u welkom heten in mijn leven. Ik wil u volgen. Wilt u maar woning maken in mij? Ik geef mij aan u. Leid u mij maar. Zo'n woord, zo'n gebed, iets dergelijks, iets in uw eigen woorden, zal altijd verhoord worden. Niet zoals u of jij denkt dat het zal gaan, maar zoals hij wil dat het gaat. Het enige wat wij hoeven te doen, is open te zijn voor hem, ons leven te geven aan hem, die alles gaf voor jou. Eén ding is ook zo mooi. Jezus beloofde, zoals God het ook beloofde in zijn woord, dat hij weer naar de Vader moest teruggaan, maar dat hij op een dag weer zal komen. Zijn eerste komst was aangekondigd en mensen leefden in de verwachting en plotseling was het daar. Zijn tweede komst is ook aangekondigd. En we zien er nog niks van. Als je om je heen kijkt, denk je, waar gaat het heen in deze wereld? Maar als je gelooft, dat Jezus weer zal komen, dan ga je het steeds meer zien. Dan ga je steeds meer horen. Dan hoor je zijn voetstappen als het ware naderen. Dan weet je, de koning komt. Hij is geboren, hij groeide op, hij is gestorven en opgestaan. Hij is naar de hemel gegaan, hij komt weer terug. En dat, lieve mensen, vraagt geloof. Het vraagt ook overgave. Als je gelooft, ga je het zien. Ik wens u, ik wens jou zo'n kerstfeest toe. Gezelligheid, een mooi kerstfeest, maar vooral heel gezegend kerstfeest. Amen.